Laten we een zegen vragen ook over dit moment van onderwijs. Liefdevolle Vader, u liet de zegenkroon door uw zoon dragen. Elke blokkade, elke belemmering werd weggenomen. We zijn vrij om tot u te gaan. Dat is de reden dat we nu ook gewoon uw aangezicht zoeken. Even met u willen praten, iets aan u willen vragen. Heer, het is eigenlijk eenvoudig. Wilt u door uw Heilige Geest tot onze harten gaan spreken? Door dit woord heen, zodat we kunnen begrijpen wat we ermee moeten in ons dagelijks leven. En dat ik het op zo'n manier mag uitleggen dat het te begrijpen is. En u bent degene die kracht verbindt en leiding wil geven. En we brengen het bij u voor uw troon in de naam van Jezus. Amen. We lezen het evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, de eerste 18 versen. Als thema heb ik boven de prediking neergezet, het geheim uit de doeken gedaan. Johannes 20, vers 1 tot en met 18. Even kijken of iedereen wordt nog gebladerd. Ik lees in het eerste vers van het 20e hoofdstuk het volgende. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. En ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. En ze liep snel weg naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield. En ze zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. En Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel naar de andere leerling, rende vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En hij boog zich voorover en zag de linnendoeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. En even later kwam Simon Petrus, hij ging het graf wel in en ook hij zag de linnendoeken. En hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. En toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. En hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. En Maria stond bij het graf en huilde. En huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte klederen zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteind. Van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. En ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? En Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. En Jezus zei tegen haar, Maria. En ze draaide zich om en zei, Rabuni, het Hebreeuwse woord betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus, ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. En Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar had gezegd. Tot zover. Soms lijken de dingen net even anders dan dat ze echt zijn. Ken je dat, de eerste indruk? En hoe vaak is die eerste indruk kloppend geweest? En hoe vaak is ook een eerste indruk dat je, als je verder gaat kijken, dan denk ik, oh wacht even, het was toch net even anders. Ik moest denken aan een verhaal van een jongen uit een Amerikaanse stad en daar was de gewoonte. In dat stadje was het nogal een welgestelde familie. Dat als je 18 werd, dan zou je een auto krijgen. Nou, dat is nogal een groot cadeau. En hij was ook van tevoren al eens even met zijn vader naar garages geweest. En ze hadden wat uitgezocht, gekeken, vergeleken. En ze hadden uiteindelijk de auto gevonden waar die jongen echt naar uitkeek. Dus de verwachtingen waren volstrekt helder. En op de avond van zijn verjaardag, keek hij er al naar uit, naar het cadeau van zijn vader. En de volgende dag, toen was het zover. Nou, hij zou de sleutels waarschijnlijk gaan krijgen. Maar zijn vader kwam binnen en die gaf hem een Bijbel ingepakt. En hij werd heel boos, die jongen. En zo kwaad dat hij de Bijbel op de grond gooide, het huis uitstormde en nooit meer terugkwam. En er ontstond een breuk en vader en zoon zagen elkaar vervolgens niet meer. En dan is het jaren later en zijn vader komt te overlijden. En dat bracht de jongen terug in zijn ouderlijk huis. En daar zat hij op een avond in een van de kamers en er was wat aan het rondsneupen in de spullen die er nog waren. En daar opeens zag hij die Bijbel liggen die hij op zijn 18e of zijn verjaardag had gekregen. En hij pakte die Bijbel en hij sloeg hem open en daarin vond hij een check. Gedateerd op de dag van zijn verjaardag. En precies het bedrag wat hij nodig had voor de auto die ze ooit samen hadden uitgezocht. Als hij nou eens wat beter had gekeken. Als hij wat meer op zijn vader had vertrouwd. Als hij niet was blijven hangen in die eerste indruk. Dan had hij ontdekt dat de belofte van zijn vader niet leeg was. Sterker nog, zijn vader wilde hem veel meer geven dan dat hij in eerste instantie had gedacht. Maar zijn eigen oppervlakkigheid had hem blind gemaakt. Had hem verdriet gebracht, had een breuk veroorzaakt. Hier moest ik aan denken bij het lezen van het Paasevangelie. Omdat er ook heel vaak iets naar voren komt over kijken en overzien. Mensen die op basis van een eerste indruk een conclusie trekken. Mensen die een wonder voor hun ogen hebben, vlak voor zich en toch niet begrijpen. Ik vind het elke keer, terwijl ik aan het lezen was, alweer indrukwekkend. Petrus en Johannes zijn alweer weg en dan zit Maria bij het graf en dan ziet ze twee gedaanten, zitten twee engelen, één bij het hoofd en aan het voeten. Dan denk ik, nou, dat moet een wonder zijn, dan moet je toch onder de indruk zijn, iets bovennatuurlijks. En ontstaat er gewoon een gesprek alsof het haar niet raakt of zo. Hoe kan dat nou? Johannes begint zijn verhaal eigenlijk heel sober en tegelijkertijd veelzeggend. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria bij het graf. Dat zegt natuurlijk iets over het uur van de dag, maar ook over de sfeer van dat moment. Het was Maria die natuurlijk ook die woorden had gehoord. Het is volbracht. Die had gezien voor haar ogen dat de meester, de Heer waar zij zo haar leven aan had toevertrouwd, die haar redding was geweest, dat hij stierf van een kruis. Stierf als een moordenaar, als een misdadiger. Eén van de zovele. Die werd gekruisigd door een Romeinse overheerser. En ik weet niet, maar ik denk dat al die woorden over het koninkrijk en al die wonderen en het onderwijs dat hij had gegeven over overwinning die er zou zijn, over verandering, dat viel allemaal in één keer stil in de dood, in dat moment van sterven. Het is donker. En dat is ook hoe mensen soms hun geloof of hun relatie met God kunnen ervaren. Dan ken je best de woorden. Je hebt gehoord van Jezus. Je weet dat hij gestorven is aan het kruis voor jou. Maar in je beleving, door de omstandigheden in het leven, kan het donker zijn. Verwarring, verdriet, vragen. Misschien zelfs wel teleurstelling. Het is zo menselijk wat daar beschreven wordt. Ik herken het ook zo. Het brengt mij altijd terug, ook dit soort momenten, naar het moment voordat ik zelf de Heer Jezus leerde kennen. Wat was het donker in mijn leven. En niet alleen vanwege zonde die ik meedroeg, maar omdat ik niks begreep van de liefde van God. Gisteren waren we 40 jaar getrouwd. En ik denk wel, als God mij niet bij naam had geroepen, dan was dat huwelijk absoluut gestrand. Want op dat moment was het echt donker in ons leven voordat wij de Heer Jezus leren kennen. Donker in de zin van zoveel vragen vanuit verlies wat er was in de familie waar ik deel vanuit. Vanuit het ziek worden van mijn eigen vader. Zoveel vragen. Ja, en ik was heel trouw naar de catechisatie gegaan. Ik had een keurig, degelijke, christelijke opvoeding gehad. Alle waarheden, het was me als het ware met de paplepel ingegoten. En toch zijn de dingen die je dan overkomen in het leven, kan het leven het donker maken. Terug aan Maria, ze gaat naar het graf. Dat zegt natuurlijk iets over haar liefde. Ze was niet afgehaakt. Maar terug en ook niet teruggekeerd naar haar oude leven, alsof er niets was gebeurd, ondanks de donkerte. Maar ze bleef zoeken, ze zocht die verbinding. Ze ging naar de plek waar ze haar Heer hadden neergelegd. En als ze daar komt, dan ziet ze iets bijzonders. De steen is weggenomen en meteen trekt ze een conclusie. Ze hebben de Heer uit het graf meegenomen. Dat is haar eerste indruk. Het graf is leeg. En we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Maar ze kijkt niet goed. Ze ziet het ook nog niet goed. En dan rent ze naar medeleerlingen, naar Petrus en Johannes. En die twee gaan ook direct onderweg, die komen in de benen. En Johannes loopt veel sneller en komt als eerste. En hij buigt voorover, ziet de linnen windsels liggen, maar gaat niet naar binnen. En dan komt Petrus, die is minder voorzichtig, lekker impulsief, heel direct. Hij stapt gewoon naar binnen. Op zich is dat al iets bijzonders. Want je verontreinigt je. Als Joodse man. Heb je daar wel zo over nagedacht? Je ziet hem allemaal helemaal niks. Hij stapt gewoon het graf binnen. En dan valt iets op. De doeken. Die zweetdoek ligt er ook. Op een manier alsof niet iemand in haast is vertrokken. Of het lichaam heeft meegenomen. Niet alsof er sprake is geweest van paniek of lijkroof of zo. Nee, er is orde in dat graf. Een soort stilte. Of alsof het geen plaats meer is van geweld, maar een plaats waar iets heel beslissends is gebeurd. En Johannes stapt vervolgens ook dat graf in en kijkt. En dan staat het er zo simpel. En hij geloofde. Hij gelooft. Een bijzonder moment. Nog voordat hij alles begrijpt. Nog voordat hij al die teksten van de schriften kan verbinden, die profetieën. Hij ziet en het raakt hem. Het geheim voor hem wordt uit de doeken gedaan, wordt onthuld. Het wordt hem duidelijk dat wat Jezus al die jaren daarvoor steeds opnieuw had verteld. Het doel van zijn komst als mens. Het doel van zijn lijden en sterven. Het geheim uit de doeken gedaan is natuurlijk een gezegde. En die uitdrukking heb ik ooit jaren geleden een keer als titel boven een van de paaspreken geschreven. Natuurlijk lees je dan ook ter voorbereiding op zo'n zondag als vandaag opnieuw dat soort preken. En die titel sprak opnieuw tot mijn hart in de afgelopen week. En ik merk dat het veel meer is als een titel of een uitdrukking of een gezegde. Want in dat graf liggen letterlijk lege doeken. Linnen doeken waarin het lichaam van Jezus was gewikkeld. Doeken die lieten zien wat hem bedekte. Maar ook dat wat hem niet vast kon houden. Liggen nu als stille getuigen in een leeg graf. Het is goed om daarbij stil te staan. Pasen is niet alleen maar een mooi verhaal. Het is niet alleen maar de jaarlijkse bemoediging die we meekrijgen voor de moeilijke tijden die we kunnen ondergaan. Niet alleen maar dat uiteindelijk alles goed komt, evangelie. Nee, de Pasen is, en juist dat lege graf en die linnen doeken, de opstanding vanuit de dood, is een van de fundamenten onder ons geloof. Dat maakt ons geloof verschillend van al andere religies. Want wij hebben een levende Heer. En Paulus zegt dat ook zo indrukwekkend in de eerste Korinthebrief. Als Christus, als Jezus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en is ons geloof zinloos. Dus als je kunt, en dan plak ik hem even op andere religies. Als het daar niet gaat over een opgestane Christus, dan is dat geloof zinloos. Het brengt je niks. Ja, uiteindelijk tot jezelf, dat jij harder moet werken en jij het moet verdienen. En uiteindelijk maar moet afwachten aan het eind van je leven of God zo genadig is om jou te willen ontvangen. Ik ben zo dankbaar dat ik in jaren geleden me niet vastgeklampt heb aan een soort illusie. Maar dat Pasen nu meer is als gewoon twee vrije dagen, ja voor jullie althans. En meer is dan een bezoek aan een meubelboulevard. Of een paasbrunch. Jezus is opgestaan. Uit de dood. En dat feit verandert alles. De dood is verslagen, verzoening is werkelijkheid en je mag leven als mens. En daarom is het zo belangrijk om goed te kijken, niet op je eerste indruk af te gaan. Misschien wel als je een kerk binnenstapt, wat wordt er gepredikt? En de eerste indruk kan zijn, en dat heb ik ook wel eens gehoord, ik ga het toch even zeggen. In de omgeving zijn een heleboel mensen, wordt er best positief gesproken over Elim. Nou, dat is hartstikke fijn. Maar als ze dan iets moeten noemen wat ze minder positief vinden, is dat er soms zo'n klein muziekteam staat. En dat is wel je eerste indruk. En dat is je gevoel. En dan wil ik tegen de mensen zeggen die hier staan met overgave elke week, ook al staan ze soms alleen of maar met z'n tweeën, dat die dat doen vanuit de diepe overtuiging dat hun Heer leeft. En dat ze met de gaven en talenten die God hun heeft gegeven, hem willen dienen. En het is mijn schuld dat er nu nog maar twee staan. Zo. Niet van de taakgroepleider, want ik wil ze graag ontlasten. Muzikanten, we hebben er niet zo vreselijk veel, maar die moeten niet elke week met 5, 6 man, zodat ze 5 weken achter elkaar moeten dienen. Die hebben er ook nodig om eens even tot rust te kunnen komen. Vaak zijn het ook nog mensen die een jong gezin hebben. Het vraagt heel veel voorbereiding. Zo, heb je even een ander zijspoor een lesje gehad. Bid voor de mensen die muziek maken, die je leiden in de aanbidding. En ga niet op je eerste indruk af. Kijk verder, kijk dieper. Petrus en Johannes gaan terug. Maria blijft, dat vind ik ook zo bijzonder. Ze blijft bij dat graf staan, huilend. Ja, ze is aan Jezus verbonden geraakt, gehecht met heel haar hart. Hij heeft haar leven echt aangeraakt, hè. Hij heeft haar bevrijd van duisternis, van demonen. En hij had haar gezien. En daar staat ze nu met lege handen. Tenminste, zo voelt het voor haar, denk ik. En dan buigt ze voorover en kijkt ze opnieuw dat graf in. En dan ziet ze die twee engelen in witte kleren op de plaats waar Jezus zou moeten liggen. Waarom huil je, hoort ze ineens. En Maria zit zo diep in het verdriet dat ze die bovennatuurlijke ontmoeting gewoon niet eens meer ziet. Ze hebben mijn Heer weggehaald. En ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En dan draait ze zich ineens op en dan staat er een man en ze ziet niet eens dat het Jezus is. Daar staat hij, de levende. Ze kijkt naar hem en herkent hem niet. Ik denk dat het de tuinman is. Zo goed voor te stellen. Dat je bepaald wordt bij je eigen leven, de moeite, de gebrokenheid, de vragen die het leven met zich mee kan brengen. De teleurstelling, de leegte. Dat het je zicht ontneemt op wat God nog doet. Waarom huil je? Wie zoek je? We zeiden het laatste ook in een podcast, naar aanleiding van Psalm 27. Hè, waarin Asaf inderdaad een nood ervaart in zijn leven en zo verblind raakt dat hij niet meer ziet. En uiteindelijk de vragen die het leven met zich mee kan brengen, regeren. En tot de conclusie kan komen, God is niet langer dezelfde. Psalm 77. Totdat God je de ogen opent. En dat mag Pasen ook doen. Totdat Jezus gaat spreken. En wanneer is dat verandering dan voor Maria? Zo eenvoudig. Op het moment dat Jezus haar naam gaat noemen. Haar eigen naam. Maria. Zo persoonlijk. Zo bekend. Zo herderlijk. Op dat moment, bij het noemen van haar naam, verandert alles. Rabboni, meester. Dat is Pasen, lieve broers en zussen. Niet alleen maar dat het graf leeg is, niet alleen dat die doeken zijn achtergebleven, maar dat de opgestaande, de levende Heer, je bij je naam roept. En op het moment dat dat gebeurt, wordt het geheim ook voor jou uit de doeken gedaan. God roept je bij je naam. Hij kent jou bij je naam. En dan is het verhaal van opstanding niet alleen maar een soort historisch feit, maar dan wordt het een ontmoeting tussen jou als mens en hem. Als een levende werkelijkheid. Het is Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. En dat vertelt ons dat er echt leven mogelijk is. Want als Jezus in het graf was gebleven, dan was de bedekking ook op hem gebleven. Dan was het oude niet verbroken. Dan was verzoening onzeker. Dan was het licht, leven in het licht, een soort wensdroom gebleven. Maar hij is opgestaan. En daarom kunnen wij leven, echt leven. En dat is wat Paulus later ook schrijft in Romeinen 6. Zoals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo mogen wij nu in een nieuw leven wandelen. Misschien zijn de omstandigheden niet veranderd. Maar mag jij anders zijn in die omstandigheden? En Pasen betekent dus niet alleen maar dat het iets zegt over Jezus, maar uiteindelijk ook jou en mij oproept. En bepaalt je misschien ook wel nog weer bij dat omkijken, wat we toch vaak weer doen, die neiging die we hebben. Door wat wordt je leven bepaald? Door wat wordt het geregeerd? Door de opgestane Heer? Is dat nieuwe leven, dat opstandingsleven zichtbaar? Misschien hoor je het allemaal en denk je, oh, ik zou het eigenlijk graag wel willen. Geloven zoals Maria, toen ze geloofde, toen ze haar naam hoorde. Of zoals Johannes, toen hij het zag, dat hij het geloofde. Maar lieve broeder, het is nog zo donker. Het is soms zo donker in mijn leven. Weet dan, Maria begon ook in het donker. Johannes begreep ook niet meteen alles. De betekenis van de opstanding uit de dood dringt stap voor stap door, mag doordringen in jouw leven. Dat is de weg van geloof, dat is onderzoeken. Niet dat je alles meteen helder hebt, dat vind ik ook zo heerlijk aan het woord van God. Als ik terugga naar het moment van mijn bekering. Mijn lieve buurvrouw heeft het meegemaakt die hier nu zit. Ik vind het echt bijzonder dat je er bent, Marjan. Begreep ik toen alles en wist ik toen alles wat ik nu wist? Echt niet. Maar ik wist één ding wel. Hij heeft me bij mijn naam geroepen. En ik ben van hem. En daarom mag je, als je van hier gaat, één ding meenemen. Hij roept ook jou vandaag bij jouw naam. Misschien ben je geneigd om ook te blijven hangen in die eerste indruk. Denk je, ja, als echt God echt goed is, als God echt liefde is, dat was mijn grote worsteling. Waarom is het dan zo gelopen in mijn leven? Waarom bleef mijn gebed dan onbeantwoord? Waarom voelt het dan soms zo zwaar? Ik wil daar niet goedkoop op antwoorden. En ik kom zoveel dingen ook tegen waarvan ik denk, ik begrijp het niet. En dat soort vragen kan je ook niet oplossen in één preek. Maar Pasen zegt mij wel dit. De eerste indruk is niet altijd het antwoord. Het graf leek het einde, maar het bleek het begin. De doeken leken de afsluiting, maar ze blijken een getuigenis. Maria dacht dat alles verloren was, maar zij ontmoette de levende Heer. En ook zij mochten ontdekken, net als die jongen waar ik mee begon aan het begin van de prediking, dat de belofte van de Vader niet leeg is, maar dat hij je veel meer wil geven. Omdat hij leeft, is er hoop. Omdat hij leeft, is er verzoening. Omdat hij leeft, is er nieuw leven. Omdat hij leeft, hoeft jouw verleden niet het laatste woord te hebben. Omdat hij leeft, mag in jouw leven de kracht van de opstanding zichtbaar worden. En daarom klinkt vanmorgen opnieuw de uitnodiging door deze prediking heen. Kom tot hem. Ontmoet je Heer. Aanvaard Jezus. Hij roept jou bij je naam. En geef je over met je hart, met je leven, met al je vragen. En dan is het mijn diepe verlangen en mijn overtuiging dat als je hem zo gaat zoeken, dat al die beloften van de Vader voor jou werkelijkheid zullen gaan worden. En dat jij gaat ontdekken dat de belofte van de schepper van hemel en aarde, de schepper van jouw leven, niet leeg is. Dat hij zich laat kennen door zijn zoon. En ook voor jou het geheim uit de doeken wil doen. En het Pasen wordt in je leven. Amen. Laten we danken. Liefdevolle Vader, genadige God. Dank u, Heere, dat we mogen vieren dat Jezus leeft. Dat we opnieuw mogen lezen. En als we vaker in een kerk komen, al jaren misschien, kennen we dit verhaal van de opstanding. Hebben het al zo vaak gehoord. En tegelijkertijd weet ik dat er ook nieuwe generaties zijn, jongeren, tieners, ouderen, voor wie het nog donker is, op een bepaalde manier donker in het leven. En ook hen, en zoals u ons allemaal roept, roept u ons bij onze naam. Zoals u ooit Maria riep. En zo mag jij nu je naam invullen. Jezus roept je. Wil zich aan jou verbinden. Is voor jou gestorven aan het kruis. Is voor jou de dood ingegaan. En is opgestaan uit de dood. En heeft de weg geopend tot de Vader in de hemel. Zodat jij vanaf nu nooit meer alleen door dit leven heen hoeft. En ik hoop met heel mijn hart dat als je daar vragen over hebt, of je wil daar meer van weten, dat je naar ons toe zal komen, een van de oudsten, naar het gebedsteam, naar mij. En als je vandaag inderdaad jouw stem hoort als het ware, het roepen van de Heer, geef je dan over aan hem. Dan wordt het echt Pasen voor je. En wordt je leven voorgoed anders. Heer Jezus, dank u wel. Voor wie u bent. Voor wat u heeft gedaan. En dat u nog steeds mensen tot de Vader wil brengen. Glorie voor uw grote naam. Amen.